Goedenavond gemeente, jongens, meisjes, zussen en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee van Eck uit Lexmond voorgaan. De bloemen van deze dag gaan met een groet als bemoediging van de gemeente naar de heer Weebuis van de Bonengraanseweg. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van lied 237 uit Weerklank, vers 1. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En ook het tweede en het derde vers van lied 237 uit Weerklank. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 33, daar zal ook uit worden gepreekt. Psalm 33, 1 en 3. Psalm 33, 1 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 35, vers 13, het laatste vers van Psalm 35. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Almachtige God, barmhartige Vader, vanavond komen wij samen voor uw aangezicht. Doordring ons daarvan, dat we het beseffen, en maak ons opmerkzaam op het woord van de Bijbel, uw stem, zoals u ook opmerkzaam bent op onze stem als wij tot u bidden en uw lof zingen. En zo wordt het kerkgaan een ontmoeting met u. Als straks de Bijbel opengaat, is dat niet een oud boek, dat is het ook, maar een boek dat nooit verleden wordt, omdat uw levende stem daarin klinkt en u uw hart uitspreekt en u laat zien hoe u ons en de wereld ziet en hoe u met die wereld bent bewogen. Als dat straks gebeurt, neem dan zelf met uw Heilige Geest onze gedachten gevangen en open ons hart, dat wij uw stem erin horen En dat we er alleen maar ja op kunnen zeggen en dat ons geloof op u gericht wordt. Dat hebben we nodig, telkens weer, want wij grijpen met ons vertrouwen overal vast en iedere keer komt u weer met het woord en brengt u dat vertrouwen weer bij u. U laat ons niet los, ook vanavond niet. Wees zo met ons en met degene die met ons verbonden zijn, meekijken of luisteren of dat nog zullen doen. Wees met uw kerk, waar ze ook maar samenkomt, over heel de aarde. Geef haar kracht en breid haar uit dat steeds weer nieuwe mensen de boodschap horen van uw zoon en van uw koninkrijk. En dat leren hopen en verwachten. Hoor ons, Heere, uit genade. In Jezus' naam. Amen. De preek is vanavond uit Psalm 33. Daar zit een klein verhaaltje aan vast. Een paar weken geleden heb ik daar over gepreekt voor het jubileum van de organist uit Lexmond, waar ik zelf geboren ben en weer woon, een klasgenoot van mij. En toen heb ik over deze psalm gepreekt. Dan vond ik het wat jammer om hem eenmalig te houden, omdat het een rijke psalm is waarin heel veel voorbij komt. Dus ik heb hem wat omgewerkt. Maar als ik aan het eind nog wat over muziek zeg, dan weet u waar het vandaan komt. We lezen Psalm 33. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Loof de Heere met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de tiensnarige luid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht. En al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de volkeren. Hij verbreekt de gedachten van de naties. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle inwoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart, hij let op al hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere, hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij over u hopen. In de preek wil ik de hele psalm in grote lijnen nalopen, maar we zouden als tekst kunnen kiezen, want het gaat om de lofzang. Vers 1, zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen, een lofzang past de oprechten. Als tweede schriftlezing een enkel vers uit de brief van de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 16, waar het ook over de lofzang gaat. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs en elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de tekst. Voordat we hierover nadenken, zingen we uit psalm 92 de versen 2, 7 en 8 over God die recht doet. Psalm 92, 2, 7 en 8.
Thank you.
Psalm 33, vers 1. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Zingen neemt ons mee. Er zit een macht in muziek die zelfs ons hart mee kan nemen. En dat kan zo ver gaan dat we door het lofzingen boven onszelf worden uitgetild en dat we onszelf en alles wat er in ons omgaat een ogenblik vergeten en opgaan in de lof van God. Dat was ook het wonder van de lofliederen die gezongen werden in de tempel van Jeruzalem. In die tempel woonde God met een glans en een heerlijkheid die geen mensenoog kon verdragen. Daarom woonde hij er ook achterin, in het verborgene, in het heilige der heiligen, waar geen mens mocht komen, behalve de hoge priester één keer per jaar met grote verzoendag. Maar dan nog omgeven door een dikke wolk wierook, want ook de hoge priester mocht Gods heerlijkheid niet rechtstreeks zien. Maar men wist dat hij daar woonde. De God die Israël zijn geboden gegeven had en die hen er ook aan zou houden. En zelfs de meest wetsgetrouwe Israëliet voelde zich klein worden als hij de tempel naderde. Hoe zou een mens kunnen naderen tot de heilige God? En ook wij, zegt Calvijn, als wij in de kerk samenkomen, verkeren we in de tegenwoordigheid van God en van zijn heilige engelen. Dat moeten we nooit vergeten. Hoe zal ik voor zijn aangezicht bestaan, vroeg de Israëliet, als hij het heiligdom naderde. En dan zag hij daar voor de tempel het altaar staan en de offers daarop branden. En dan wist hij, die offers branden daar in mijn plaats. Ik, zondaar, mag voor Gods aangezicht leven. En als die offers dan in vlammen waren opgegaan, dan klonk daar op het plein voor de tempel, waar de zangers en de muzikanten stonden, als uit één mond de lof van God. Zingt vrolijk in de Heere, rechtvaardigen, juich en zing het uit. Een lofzang past de oprechte. Lofzingen past je. Het staat je goed als mens. Zo klonken dan de stemmen van de zangers. Vervuld met eerbied, want men stond voor Gods aangezicht. En zo klonk dan de lof van God op het tempelplein. En vreugde vervulde de harten. En alle vrees die men misschien nog een beetje had, was dan verdwenen. Die muziek is verloren gegaan. We weten ook niet precies hoe die geklonken heeft. Het moet eenstemmig zijn geweest en waardig en zuiver gezongen. En instrumenten versterkten de zangers. Snaarinstrumenten, kleine harpen die je in de hand kon houden, die worden in deze psalm genoemd. In andere psalmen hoor je ook over blaasinstrumenten en een enkel slaginstrument om het ritme aan te geven. In ieder geval was de combinatie van tonen en woorden zo dat het hart er in aanbidding door werd meegenomen naar God. Zing voor de Heer een nieuw lied. Nieuw, omdat het een lied is wat ons nieuwe mensen maakt, wat ons opdoet leven. Zoals je na zingen soms kunt zeggen, ik voel me weer een ander mens. Speel goed en welluidend, gaat de psalm dan verder. Goed en welluidend, want muziek maken in de tempel is een vak dat oefening vereist. En in de tijd van de tempel werd het onder de levieten van vader op zoon overgeleverd. Muziek voor Gods aangezicht moet stijlvol zijn en mag geen rommel wezen. De tempel is verwoest. Die prachtige muziek is verloren gegaan. Maar bij de Joden in de synagoge En bij ons in de gemeente van Christus zijn de psalmen gebleven. En in de gemeente van Christus zijn daar lofliederen op Christus aan toegevoegd. Psalmen, gezangen en liederen die de geest ingeeft, horen we Paulus zeggen. En die werden gezongen als de gemeente samenkwam. Maar Paulus' bedoeling was dan eigenlijk dat die liederen in het hart van binnen doorbleven zingen. Zingende met dank voor de Heere in uw hart. Dan wordt Gods lof een levenshouding, een levensstijl die glans geeft aan de meest gewone dingen en ontmoetingen in het leven. Een stille vreugde. Je zou zelfs kunnen zeggen, de stille binnenpret die het christelijk leven kenmerkt. Het stille geheim dat je weet, er is er altijd één meer dan wij mensen denken. Calvijn zag de lof van God als het doel van het menselijk leven. En ook onze catechismus zegt het zo, dat God de mens geschapen heeft om hem te kennen en lief te hebben. En om met hem in eeuwige zaligheid te leven, om hem te loven en te prijzen. En die zaligheid is dan niet iets enkel van de toekomst. Die begint nu al als wij samen met de gemeente Gods lof leren zingen. Reden voor Calvijn om 4 eeuwen geleden de beste dichters en componisten aan het werk te zetten, om de psalmen te berijmen en de gemeente te leren zingen op melodieën die iets hebben van de gloed en de verhevenheid van die oude tempelmuziek. En die melodieën zingen we nog. En zo zingen we met de kerk en het volk Israël Gods lof in 1 grote gemeenschap over vele eeuwen. Zingt vrolijk voor de Heere. Rechtvaardigen staat er dan bij. Zingt vrolijk voor de Heere, rechtvaardigen. En lofzingen staat de oprechten goed. Die woordjes rechtvaardigen, oprechten, hoe zit dat nu? Mogen nu alleen rechtvaardigen Gods lof zingen? En oprechten, mensen zonder enig bedrog, moeten we, voor we mee mogen zingen, een bewijs van goed gedrag laten zien? Hoe zit dat? Wel, voor wie naar de tempel kwam, was het duidelijk. Wie naar de tempel kwam, wist dat hij daar alleen was. En wij hier in de gemeente van Christus weten heel diep dat wij enkel kunnen leven van het grote offer dat voor ons gebracht is door Christus. En toch doet ook dat loflied, dat zingen wat met ons. Als ons hart wordt meegenomen in de lof van God, komt er ook liefde in ons leven. Want lof is nooit zonder liefde. Je zingt waar het hart vol van is. En dat je dat als gemeente ook samen doet, dat maakt ook iets uit. De coronatijd is wat verzwakt, dat besef. We kunnen het overal wel thuis bekijken, maar dat samen, dat is zo belangrijk. Wij zijn niet enkel voor onszelf in de wereld. En ook lofzingen doen we samen voor God. Deze psalm is dan ook helemaal in de wij-vorm. Er zijn ook psalmen in de ik-vorm, maar die zingen ook in de gemeente samen. Gedeelde vreugde, gedeelde smart zing je dan uit. Maar in deze psalm horen we enkel over wij en ons. In de kerk zing je samen. En daar is ook één bijzondere dag voor. En zo krijg je het 7-daagse ritme van het leven voor God, waarvan de wekelijkse kerkgang het vaste punt is. En zo vormt ook de lofzang door dat wekelijkse ritme de gang van ons leven. Zonder dat wordt het leven grauw en is iedere dag hetzelfde. Dat mogen wij nooit vergeten, dat 7-daagse ritme. Dat lofzingen doet ook iets met ons. En dan gaan we de psalm volgen. Dat lofzingen doet ons ook met nieuwe ogen naar de wereld kijken. Ik kan dat niet allemaal vers voor vers nalopen, maar ik laat verschillende aspecten zien. Zo laat de psalm ons Gods heerlijkheid in zijn schepping zien. Een heerlijkheid die glanst in alles op aarde, in mens, dier, land en zee. Het komt allemaal van hem. Hij spreekt en het is er, zegt de psalm. Hij gebiedt en het staat er. Het is zijn adem die de dingen bestaan en leven geeft. Je zingt, ga je met die psalm ook de wereld anders bekijken. Die psalm doet echt wel wat met ons. En er staat nog iets in vers 5. Hij handhaaft ook het recht in de wereld. Ja, daar lezen we gauw aan voorbij en het heeft nogal wat consequenties dat er staat. Hij handhaaft het recht in de wereld, vooral daar waar de mensen het vergeten. Hij is het die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, zingen we in de kerk. Die weduwen hun recht verschaft en streng hun onderdrukkers straft. Dat hoor je in Den Haag niet iedere dag over, maar in de kerk zingen we het. Ook als men het in de wereld vergeet. Dat hoort bij de lofzang. Zoetere broodjes worden er in de Bijbel niet gebakken. En het gaat nog verder. Hij vernietigt de beraadslagingen van de volkeren, lezen we in vers 10. Hij verbreekt de gedachten van de naties. Daar zit bijna iets gewelddadigs in. Hij vernietigt, hij verbreekt, dat klinkt ruig, dat klinkt hard. En dat klopt niet helemaal met hoe wij God eigenlijk wel willen zien. Wij willen graag een God die met ons meedenkt, die onze plannen bevestigt en zegent. Maar de psalm spreekt hier andere taal. God denkt lang niet altijd mee. Hij vernietigt de beraadslagingen der volkeren. Ja, die volkeren. Die willen wat in deze dagen. We herkennen dat wel. Het is een en al volk en natie in deze tijd. Het bloed dat in ons stroomt lijkt belangrijker te worden bijna dan het bloed dat voor ons vloeide aan het kruis. Maar Nederlands bloed zal ons niet redden. De Bijbel kent maar één bloed, het bloed van Christus. En dat stroomde voor alle volkeren zonder onderscheid. Intussen roeren die volkeren zich danig in de wereld. En ze willen allemaal hun eigen ding en raken met elkaar bloedig in botsing. Maar God regeert, laat de psalm ons weten. Hij verstoort alles wat die naties bedenken. Hij vernietigt hun plannen. Hij zet koningen en presidenten af. Hij laat kabinetten vallen en geeft er soms andere, soms ergere voor in de plaats. Zolang wij het van aardse heilanden verwachten. Totdat wij ook voor deze dingen leren bidden wat er aan het einde van de psalm staat. Laat uw goedheid over ons komen, Heere. En de goedheid van uw zoon bidden we er als christenen bij. Leer ons op u hopen, ook in deze dingen. Misschien had u zulke dingen in een loflied niet verwacht. Als u het hele psalmboek leest, dan zult u merken, als u er eenmaal op let, dat de psalmen daar vol van zijn. Het blijkt erbij te horen. En er wordt ook blij met een lofzang over gezongen. En als je er even op doordenkt, is het ook wel iets wat ons blij mag maken. Namelijk dat God regeert. En dat we niet aan de hand van allerlei mensen zijn uitgeleverd. En dat de gedachte van de volkeren met al hun geweld wordt gebroken. Maar dat Gods raad zal bestaan. En dat zijn koninkrijk zal komen. Ja, gerechtigheid dus. Het laatste deel van de psalm heft ons boven al die aardse onrust uit naar de Heere hoog in de hemel. En dan laat die psalm ons als het ware met Gods ogen naar onszelf en de wereld kijken. Vers 13. De Heere kijkt neer vanuit de hemel en hij ziet alle mensenkinderen vanuit zijn woning van waar hij overzicht heeft over heel het menselijk geslacht. De dichter beschrijft het zo dat we in gedachten even met hem mee kunnen kijken. Bijna met God mee kunnen kijken van boven naar de aarde waar wij mensen wonen. En waar wij, als we er wat dichter boven zweven, die mensen ook allerlei dingen zien doen. Dat staat er ook bij. Hij let op al hun daden. Ja, juist die daden van al die mensen kunnen ons behoorlijk onzeker maken. Dat we mensen dingen zien doen, maar dat we niet weten wat hun drijft. Of wat ze in hun schild voeren. Dat geldt in de grote wereld. Wat denkt die man daar in die regeringsgebouwen in Moskou of in Washington? En al die mannen en soms vrouwen met macht in de wereld. Maar er kunnen ook wel eens mensen dichtbij in je eigen omgeving zijn, op je werk, op het schoolplein, in de familie. Zijn het vrienden of vijanden? Kunnen we ze vertrouwen? Ten slotte weten we het niet, want wij kijken met mensenogen. Wij zien mensen dingen doen, maar we kunnen niet in hun harten kijken. En dat kan ons onzeker maken. Maar, zegt de psalm, als God ons mensen vanuit de hemel ziet, dan ligt alles voor hem open. Hij vormt als schepper de mens en zijn hart. En al die harten in de wereld liggen voor hem open. Hij weet wat er omgaat in de harten van hem die de wereld schrik aanjagen. Wat hun drijft is voor hem geen geheim. Hij hoeft nergens naar te gissen. Want hij kent ieders hart. En niet alleen dat, hij vormt ook ieders hart. Hij boetseert het en kneedt het, zodat ieder mens, willig of met tegenzin, tenslotte de komst van zijn koninkrijk moet dienen. Dat God alles ziet, dat maakt de dichter niet bang. Nee, er wordt ook in deze psalm weer met vreugde over gezongen, in dit loflied op de machtigste der machtigen. Onze koning is de hoogste, de machtigste. Dat is de toon van deze psalm. En zijn koninkrijk zal komen. Dat is de verwachting, wat mensen ook verzinnen. We laten nog even van boven ons oog over de aarde gaan. Als uit een helikopter of via Google Maps. Kijk, daar ligt een legerkamp. Daar beneden met tenten en barakken en stallen en voorraadkamers. Daar moet een talrijk leger huizen. Wie zal het gaan gebruiken en waarvoor? En kijk, daar zijn mannen aan het trainen. De keurtroepen, de Goliaths. We zien ze oefenen met schilden en zwaarden. Eén zo één kan 100 krijgers aan of een halve stad bedreigen. Wie zal deze inzetten? En waarvoor? En kijk, daar is de cavalerie. Paarden met vervaarlijke strijdwagens erachter. Ze rijden zo over het voetvolk heen en dan blijft er niets van hen over. Welke koning is zich met dit tuig aan het wapenen? Dat zijn de troepenbewegingen die de wereld in spanning houden. Toen al en nu nog steeds. Wat doet dat marineschip daar in die wateren? En die troepenconcentraties aan de grenzen van de NAVO, vragen die de wereld in spanning houden en die je bang kunnen maken als je het nieuws volgt. Maar in de tempel in Jeruzalem kent men de koning der koningen en zingt men vrolijk de lof van God die de plannen van de volkeren vernietigt. Een koning wordt niet door een groot leger gered. En de best getrainde held kan, als het erop aankomt, zichzelf niet verlossen. Paarden en strijdwagens bedriegen je. Hun kracht brengt je geen overwinning. Gods macht maakt de plannen van de volkeren teniet. Wat er ook in de grote steden in de wereld beraamd wordt, zijn koninkrijk zal komen. Hier ligt de ware hoop. Ook in deze politiek gezien wereldwijd zo verwarde tijden, waarin iedereen zijn eigen heil en overwinning bevecht. Dat alles zal niets uithalen. Gods koninkrijk, dat komt. Na dat wereldwijde perspectief eindigt de psalm persoonlijk. Vers 18, zie, het oog van de Heere is op wie hem vrezen, op hem die hopen op zijn ontferming. We hebben het net gehad over God voor wie alles open ligt. Ja, wie wat te verbergen heeft, hoort daar niet graag over spreken, maar voor wie hem vrezen, is dat open oog van God een troost. Wie hem vrezen betekent hier natuurlijk niet bang zijn, maar het betekent tot hem naderen met ontzag, zoals de Israëliet vol ontzag de tempel naderde. wetende hier woont de heilige God, die ons zijn geboden gaf en die ons er ook aan zal houden, zoals wij ook in de gemeente samenkomen in Gods heilige tegenwoordigheid. En zoals de Israëliet dan zijn blik op het altaar richtte waar de offers brandden in zijn plaats, zo weten wij dat wij enkel voor Gods aangezicht kunnen verkeren om het offer dat Jezus voor ons bracht en dat ons verkondigd wordt in het evangelie. En zoveel liefde vervult ons dan met diep ontzag en doet ons tegelijk vol vertrouwen tot God naderen. En dan jaagt dat open oog van God ons geen angst aan, maar geeft ons dat juist een diep vertrouwen. Dat vertrouwen, Hij kent mij. Hij kent mijn vreugden, maar ook mijn verdriet, mijn gemis, mijn zorgen, mijn angsten. Ook wat ik in mijn geweten meedraag en wat ik niet meer ongedaan kan maken. Hij weet dat allemaal zelf nog beter dan ik het zelf weet. En Hij stuurt mij er niet om weg. Maar Hij wil mij juist zo bij zich hebben. Waarvoor anders branden de offers op het altaar? Waarvoor gaf Hij anders zijn zoon? Zou ik niet hopen op zijn ontferming? Zie, zie hier in de tempel. Het oog van de Heere is op wie hem vrezen en die hier voor hem staan en hopen op zijn ontferming om hun ziel te redden van de dood en hen bij honger te behouden in het leven. Je zou kunnen zeggen, dit is hoop voor alle strijd en verdriet in dit leven, in ziekte en gezondheid, in de zorg om het dagelijks brood, is God zelf onze hoop en zijn ontferming, tenzij ons leven, een leven sterker dan de dood, iets van beleven. Dat zien we in de laatste verse van de psalm. Daar staande voor God, met de ogen op het altaar van Gods liefde gericht, kan de dichter niet anders dan zijn verwachting op de Heere stellen. De Heere zelf is zijn verwachting. Zo nabij is Hij. En al zingende vervult die verwachting heel zijn leven. En dan zingt hij het. Hij is onze hulp en ons schild. Zo beschermd voelt Hij zich in Gods nabijheid. Want ons hart is in Hem verheugd. In Hem verheugd voor wiens aangezicht Hij wij mogen leven. En die ons een loflied geeft dat alle angst uit ons hart verdrijft. En dat ons doet vertrouwen op de heilige naam van God. Gods naam die we aanroepen als we bidden en zingen. En dan is Hij erbij. Al gaat ons verstand dat te boven. Maar juist omdat ons verstand er niet bij kan, hebben we de lofzang nodig. En die lofzang krijgt weer steun van instrumenten. Loof de Heere met de harp, met het instrument met de 10 snaren. En met het orgel zeggen we er vandaag bij, het instrument van onze kerken. En nu gaan we natuurlijk wel naar de kerken, maar helaas nemen we niet altijd zo mooi met ons mee wat ons in de kerkdienst door God wordt gegeven. Dan horen we Gods woord en het loflied, maar het hart is er niet bij. Dan houden we het kerkgaan vol, maar we verlangen diep naar meer. En dan ineens, onverwacht kan het er zomaar weer zijn, in een woord dat ons raakt, in een psalm, in een lied, maar ook een melodie of een akkoord van het orgel kan ons raken en ons hart voorbereiden voordat het psalm of het lied begint. Dat is ook een gave die God aan zijn kerk heeft gegeven. En als dat wonder gebeurt, dan wordt dat zingen inderdaad een wonder. Dan zingen we een lied dat te groot is voor ons hart. Dan wordt dat wat we zingen werkelijkheid en omvat ons lied hemel en aarde en ons hart en heel de wereld. Zoals die psalm ook hemel en aarde omvat. En God, op wie wij hopen. Naar Hem brengt de lofzang ons heen. Amen. Weerklank 437, 1 en 2. 2. Heb dank, o God, van alle leven, over de levenwekkende macht van Gods woord. We willen voorbeden doen en dankzeggen, laten wij bidden. Heere, almachtige God, koning van hemel en aarde, die alles wat uw geest bevat, met uw hand doet in deze wereld, wat wij mensen ook er een verwarring van maken, uw koninkrijk zal komen. En dan mochten we even met de zanger van de psalm, met al die Israëlieten, met de gemeente van alle tijden voor uw aangezicht staan of zitten. En dan weten we dat wij leven van het offer van uw liefde. Waarvan de Israëlieten al iets op het altaar zagen, En wat ons in het evangelie van het kruis verkondigd wordt. En dat vervult ons hart met lof en liefde. En die zingen wij uit in uw gemeente. En dat wekt ook de verwachting op de komst van uw koninkrijk. Wat kan ons dat onverwacht versterken, die verkondiging, in alle verwarring tussen alle menselijke koninkrijken. Heere God, leer dat, maak dat ook daar iets van meegaat. Dat we niet wanhopen, maar net verder kijken dan al die anderen. Op u en op uw Zoon, die boven al deze dingen staat en die met zijn rijk zal komen en tenslotte het grote recht zal spreken op deze aarde. Leer ons dat zonder vrees verwachten, ziende op uw Zoon. Wees ook in de gewone dingen met ons. In het rijden en zeilen van de kerkelijke gemeente en alle dingen die daarvoor worden gedaan, al is dat nu een paar maanden van rust. Wees ook in de gewone dingen van het menselijk leven. Er kunnen meer haken en ogen aan zitten dan wij graag toegeven in de omgang met elkaar en in de vrees die we soms hebben voor mensen in onze omgeving of op ons werk. En soms ook wel voor onszelf, dat we onszelf niet eens kennen en schrikken van onszelf. Heer, u kent al deze dingen, u draagt ons aller hart. En Heere, vervul ons meer en meer met uw lof en uw liefde en de verwachting dat u ook ons leven leidt. En dan in de richting van uw koninkrijk. Breng ons hart daar van dag tot dag dichterbij en doe ons daar telkens opnieuw op vertrouwen. Wees met ons in de dingen van ziekte en gezondheid, van rijkdom en armoede en de dingen van ons dagelijks brood. Het leven is onzekerder dan we soms lange tijd hebben gedacht. Wees met ons ook in het op- en neergaan in onze ziel. Wij leven dikwijls bang in deze wereld of met een somberheid waar we moeilijk tegen kunnen vechten. Ook daarin vergeet u ons niet en houdt u toch het vonkje van uw liefde in onze harten levend. Heere God, wees zo met ons in alle dingen. We bidden u voor uw volk Israël, dat in grote nood is en dat toch geroepen is ook te midden van de volkeren te leven. Wij komen er niet uit, wij leggen het neer bij u, de koning der koningen. En ook de oorlog in ons werelddeel, ook een padstelling waar we niet uitkomen. En Heere, verhef ook onze harten en ook de harten van degenen die leiding geven boven dat menselijke uit. En dat bidden we u ook voor Den Haag. Geef zelf richting door uw woord en door uw gerechtigheid. Hier kunnen we er niet van zeggen, want wij begrijpen het ook niet allemaal. Leg het voor u neer. Heere, help ons. Zo bidden we voor onszelf, voor uw kerk, voor de wereld, voor uw volk. En er zijn er nog allerlei dingen in ons hart die wij in stilte voor u neerleggen. En heilig onze gebeden door uw genade omwille van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot weer een ander loflied uit de psalmen. Nou, weer over de grote koning der koningen. De versen 16 en 17 van psalm 68. 68, 16 en 17. Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.